Dag Thomas Serien.
Goedemiddag.
Jij was de man die op mijn schouders klopte.
Inderdaad.
En mijn boek Klank in mijn handen stopte. We hadden het al op de redactie liggen. Je stond op de longlist, maar we hebben je dan wat naar voren geschoven.
Ja.
Het is interessant.
Ja.
Het boek heet Klank. Jij bent filosoof van opleiding.
Ja, inderdaad.
Het boek is eigenlijk een uit zijn voegen gebarste... Ik ben altijd geneigd om licentiaatsverhandeling...
Masterproof.
Masterproof.
Meester.
Het is inderdaad gebaseerd op mijn masterproof, maar ik was er op zich wel al langer mee bezig. Het is eigenlijk zo, ik heb filosofie gestudeerd in Gent.
Ja.
En ik deed eigenlijk doorheen de jaren... Elke paper, elk werkstukje over muziek.
Het ging altijd over muziek.
En ja, de professoren vonden dat niet altijd even fijn. Maar ik had er toch altijd een soort filosofische... Ik gaf er altijd een filosofische draai aan.
Ja.
En dat werd toch geapprecieerd. En dan heeft het uiteindelijk ook een thesisonderwerp.
Hoewel jouw boek begint met filosofie. Dat is de kunst van met woorden allerlei verheven gedachten te formuleren. Je begint je boek met te zeggen hoe moeilijk en misschien wel onmogelijk het is om zinvol over muziek te praten. Er is een uitdrukking van Elvis Costello of van Frank Zappa. Ik weet eigenlijk niet zeker wie het gezegd.
Ja, daar is nog een discussie over momenteel.
Je weet welke uitdrukking...
Ja, de uitdrukking is natuurlijk... Die verwijst naar het feit dat de muziek in de eerste plaats er natuurlijk is om naar te luisteren, zou je kunnen zeggen.
En wat is de uitdrukking?
Hoe dat Frank Zappa het exact heeft gezegd, weet ik
niet. Je zou het moeten horen.
Nee, maar over muziek praten, dat is zoals dansen over architectuur.
Ja.
Oké. Okay. Praten over muziek is als...
Leuk citaat, maar we weten dus niet van wie het is.
Nee.
Ja. Nee. Maar ja, er zijn wel meerdere filosofen en denkers, muzikanten die daar iets over hebben geschreven in de zin van, ja, het is misschien onmogelijk om echt volledig te vatten wat het is om muziek te ervaren. En ik denk dat dat ook een heel belangrijke opmerking zal zijn, een gedachtegang die altijd... heeft gespeeld bij mij. En tijdens het schrijven van een boek heb ik er ook zoveel mogelijk rekening mee proberen houden.
Ja, vandaar ook dat we gevraagd hebben om jouw computer mee te brengen. Je laptop staat naast je. Die barst is vol met muziekfragmenten. Als je in de loop van het gesprek de behoefte voelt om het te illustreren met het geluid of met een muziekje of met...
Dat zal ik doen.
Of met lawaai, want er zitten verschrikkelijke dingen tussen.
Ja.
En die playlists staan ook op je site. Hè?
Ja, inderdaad. Ja, het is zo. Ik dacht, als we ervan uitgaan dat we eigenlijk niet de muziek volledig kunnen vatten, dan moeten we misschien een boek schrijven dat als een muziekstuk leest. Dus dat was ook mijn bedoeling een beetje. Ik heb een boek geschreven die begint al met een prelude en die eindigt met een slotakkoord. En elk hoofdstuk is eigenlijk gebaseerd op een nummer. Nu, dat hoofdstuk zelf gaat niet specifiek over dat nummer, maar de titel daarvan verwijst wel naar wat ik allemaal in dat hoofdstuk zeg.
Zeg, maar het is interessant wat je zegt over lawaai. Het begint dan met de vraag, wanneer is iets muziek?
Wanneer
is het gewoon pokkenherrie?
Mm-hmm. Daar gaat ook een van de hoofdstukken over en dat is natuurlijk een interessante vraag, want ja, als we over iets willen praten, dan moeten we toch eerst weten wat het juist is. Dan ben ik beginnen lezen en dan merk je wel dat er natuurlijk verschillende zaken over geschreven zijn. Vroeger was het bijvoorbeeld de gewoonte om muziek te gaan definiëren aan de hand van voorwaardes. Dus dan zeiden de mensen van, ja kijk, muziek moet uit geluiden bestaan, uiteraard. Dat is een noodzakelijke voorwaarde.
Ja.
Maar ja, dan krijg je heel de kwestie van, wanneer wordt dat dan muziek en wanneer is dat dan gewoon geluid?
Geluid,
als we dan een blaffende hond horen, is dat dan muziek? En waarom is het dan geen muziek? En dan begonnen ze eigenlijk te zoeken naar die voldoende voorwaarden die er nog moet bij horen. Maar dat bleek toch niet zo gemakkelijk te zijn. Want ze begonnen dan te denken van, ja, misschien moet het harmonisch samenklinken. Misschien moet het een bepaald ritme hebben. Maar ja, dat bleek toch allemaal een beetje subjectief te zijn. Want ja, wat voor de ene heel betekenisvol als muziek kan ervaren worden, is misschien voor de andere juist een cacophonie van klanken. Dus die manier van werken was toch niet zo handig. Dus ze dachten, we gaan eens overgaan naar misschien eerder een beschrijvende definitie. Die dan eerder verwijst naar bijvoorbeeld, muziek bestaat heel vaak uit verschillende tonen. Die dan makkelijk op een toonladder geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld. Of die een duidelijke frequentie hebben. Maar ook die manier van werken bleek toch niet zo gemakkelijk te zijn. Vooral omdat wij natuurlijk heel sterk gaan rekening houden dan met de cultuur waar we in leven. Zeker vaak ook op een westerse manier daarnaar gaan kijken. En niet-westerse muziek baseert zich bijvoorbeeld op een volledig ander toonladdersysteem ja. dan de westerse muziek.
Ja, maar zelfs binnen de westerse muziek denk ik dat de definities die je net gegeven hebt, die gelden voor de mainstream, voor popmuziek en voor melodieuze instrumentale muziek. Maar er zijn altijd ambetanterikken, muzikanten die dan de grenzen gaan opzoeken en met plezier daarover stappen.
Ja, want dan heb je natuurlijk zo... Als je nu denkt aan de atonale muziek van Schoenberg.
En, waar we het een paar weken geleden over hadden.
Ja, ja, inderdaad. Dat zijn grote componisten geweest in de 20e eeuw, die nog altijd heel veel invloed hebben. En je kan toch niet gaan zeggen dat die maken geen muziek. Hè. Dat is heel moeilijk om dat te gaan volhouden.
Is muziek iets wat je maakt met muziekinstrumenten?
Ik denk ook daar dat we niet op het juiste pad gaan terechtkomen. Omdat het probleem is vooral dat natuurlijk heel veel zaken, heel veel muziekgroepen in het algemeen, heel veel zaken gebruiken uit de natuur bijvoorbeeld, om muziekstukken ook vorm te geven. Zo weten we dat weten we bijvoorbeeld dat heel veel natuurgeluiden ook gebruikt worden in muziekstukken. Ah, ja. Zo is er bijvoorbeeld een man, Chris Watson, dat is een Australische componist. En die is eigenlijk in de muziekgeschiedenis heel bekend geworden als diegene die heel goed is in het opnemen van natuurgeluiden en dat verwerken als een soort soundscape.
Ja, maar echt letterlijk opnemen. Niet zo, we doen een onweer na en we doen een vogeltje na, maar...
Ja, het is echt opnemen. Ja, het is misschien interessant om daar een klein stukje
daarvoor staat
horen. Het is eigenlijk een werk dat hij geschreven heeft op basis van een trein. Geluid dat was eigenlijk een trein die reed van de oostkust van de oostkust van Mexico naar de westkust van Mexico. Dat was een bekende trein. En de laatste rit van die trein heeft hij opgenomen. Ja. En hij heeft op basis van die geluiden een muziekstuk gemaakt dat eigenlijk heel mooi kan...
Je maakt zelf al het onderscheid. De trein maakt geluid, maar wat hij ermee doet is muziek.
Laat het horen.
Ja, maar ik kan het even laten horen. Dan kunnen luisteraars ook een beetje een beeld scheppen over hoe dat treingeluiden toch wel op muzikale manier binnenkomen.
Is het al bezig?
Nee, ik moet het eerst...
Nee, dat was een stuk van Cage.
Ja, dat komt straks zeker nog te sprake, Swim.
Eventjes zoeken, want...
De 4 minuten 33 stilte van John Cage. Die zijn
alles nu, wat je dan niet omgeeft.
Ik kan daar nu naar luisteren.
Ja, okay. We gaan even naar een stukje Cage luisteren. Nee, dat mag. Alles wat je dan hoort.
Ik dacht dat ik de Sound of Silence hoorde, maar ik kan me vergissen.
Nee, we zijn aan 4 minuten 33 van John Cage bezig. Luister graag.
Dus ja, sorry voor het zoeken, maar dat is... Sommige van die zaken die zijn heel obscuur en vinden we eigenlijk enkel op YouTube.
Je zit in de krochten van het internet. Heb je het gevonden ondertussen?
Ja, dit is het stuk.
Nu is het wel bezig.
Ja, ja, ja. Het is ook een stuk eigenlijk waarbij dat de trein door een tunnel rijdt. Dus subiet gaat de trein horen.
En is subiet over een kwartier?
Nee, ik ga echt een beetje doorspoelen.
Wij van de radio hebben ook niet alle tijd. Ja.
Hier is de trein.
Ah ja.
Dat is Joan of Arc van OMD.
Ja, maar ja, het stuk verandert nog wel een beetje doorheen. Wanneer dat een beetje verder gaat, dan komen er nog wat geluiden bij, gaan er een paar geluiden weg. Maar op zich is die trein wel altijd de basis geweest van het werk. En dan kan je natuurlijk misschien gaan nadenken van misschien speelt die intentie van die componist wel een belangrijke rol. Hè. Dat is ook een kwestie die dan naar boven komt. Van dus misschien is muziek wanneer dat bedoeld wordt om
als muziek
te gehoord te worden.
Het is hij of zij die de klank, die het geluid, die het lawaai produceert, die bepaalt of het muziek, als hij het als muziek bedoelt, is het muziek.
Ja, ja. Nu, dat is een bekende definitie. Hè. Die is zelfs zo zodanig bediscussieerd geweest door een aantal filosofen, dat ze dan kwamen tot een ingenieuze definitie die als volgt gaat. Muziek is een gebeurtenis die georganiseerd of geproduceerd is om naar te luisteren of om gehoord te worden. Goed. En die ook een bepaald kenmerk bevat, bijvoorbeeld zoiets als ritme of zoiets als harmonie.
Muzikale kenmerken.
Ja, muzikale kenmerken heeft. Of ook voor die reden daarnaar geluisterd wordt. Dus in die zin, ze maken een onderscheid tussen dat het gecreëerd is omwille van dieren. En ook dat het misschien geluisterd wordt omwille van dieren.
Ah ja, dat je er als luisteraar die melodie of harmonie, dat ritme in gaat zoeken en dan ook vindt.
Ja, ja, op een of andere manier, ja.
Ik denk dat we nu naar Yoko Ono toe.
Ja, want eigenlijk, het is zo in mijn boek... Mijn boek, zeg ik eigenlijk dat die definitie zelfs niet goed genoeg is. En dat is omdat er een aantal voorbeelden zijn in de muziekgeschiedenis die... Ja, die to, ik ga er ook een aantal bij nemen.
Ga je die iets van Yoko Ono laten horen?
Ja,
ja.
Allee.
Ik ga werk laten horen van Yoko Ono, die ze geschreven heeft in 1971.
Niet te veel uitleg bijgeven.
En ik ga het gewoon laten horen. Ja. Het duurt 31 seconden.
Zoek de 7 verschillen met de Beatles.
Ja.
Mijn te voelen die Yoko Ono in mij ook
komen. Dat volledig terzijde.
Ja. Klaar.
Ja, nu is het water eigenlijk aan het weg.
Ah, het is nog niet klaar.
Ja. En binnen 10
tot aan het gaatje.
Is het dan klaar? Het duurt 31 seconden.
Ja.
En het is...
Het is dus niks anders dan het doortrekken van...
Ja. Dan, en het is natuurlijk deel van een album, Fly, dat ze gemaakt heeft in 1971. Niet heel dat album staat vol met van die rariteiten, maar...
Hoe heet dit nummer trouwens op het album?
Het noemt Toilet Piece Unknown.
Allee.
Ja. Dus de hele kwestie is hier natuurlijk, is dit muziek of niet? En dan kan je natuurlijk gaan afvragen, binnen de definitie die ik nu juist vermeld heb, zou je kunnen zeggen dat Yoko Ono wel een soort van reden had, of een soort intentie had, om deze toiletgeluiden te gaan produceren, om dat dan ook als een muziekstuk te gaan uitbrengen.
Het is een beetje de auditieve variant van dat urinoir van Marcel Duchamp.
Je moet er ook steeds aan denken.
Ja. Zet in een museum, ik zeg dat het kunst is, dus is het.
Ja, dus is het kunst. Ja. Maar dan kan je natuurlijk dat tweede aspect van die definitie gaat dan over die muzikale kenmerken. En dan vraag je natuurlijk af van ja, heeft ten eerste Yoko Ono hier wel een muzikaal kenmerk willen insteken? Want de toiletgeluiden die zij hier produceert, heeft de reden waarom dat ze dat heeft gedaan, is om ook een beetje te reageren tegen een elitaire visie die we hebben over kunst. Kunst wordt vaak gezien als iets dat... Dat Bach wordt gezien, Mozart wordt gezien als muziek die
dicht bij God,
groots is. Ja. Natuurlijk, als je dan afkomt met dit, dan maakt dat allemaal heel banaal.
Ja.
En Yoko Ono wou eigenlijk de kunst terug bij de dagelijkse realiteit brengen. Natuurlijk is dit wel een van de meest dagelijkse praktijken.
Dat is wel waar, maar eigenlijk is dit ook zeer elitair.
Ja.
In de zin van, dit is bedoeld voor een zeer elitair publiek dat in die logica wil meegaan.
Om het te begrijpen, ja.
Mensen willen een liedje horen.
Ja, dat zou dan natuurlijk een soort reactie daarop kunnen zijn. Maar dan nog blijft het wel heel moeilijk om met de definitie die ik dan er juist heb aangehaald, om te gaan zeggen van ja, wat is nu het verschil tussen dit werk en het toilet die werkelijk wordt doorgevoerd. En dan krijg je natuurlijk een beetje de vraag van ja, als je daar nog een soort definitie moet voor geven, ja, dan zit je vast. Dan zit je,
ja, is, en misschien dit was dan... Ja, zeg maar,
misschien is haar werk de volledige cd. Hè? Is dat het werk en niet dat stukje? Misschien de context maakt het misschien. Hè? Dus,
ja, maar er zijn evengoed artiesten die puur op basis van zo'n zaken constant muziekstukken uitbrengen.
En dit was dan nog geluid.
Ja.
En nu moeten we naar John Cates, die een stuk componeert. Het heet 4 minuten 33. Kan je dat ook even laten horen?
Ja ik heb zelfs een live versie mee.
Ja.
Dus,
daar hoeven we eigenlijk nauwelijks uitleg bij te geven. Dat is zo klassiek geworden. Het is 4 minuten 33 stilte.
Uh-huh.
Dus dat is geen...
Hij heeft ook een partituur ervan geschreven.
Ja. Dat is dus geen geluid.
Het is in 3 bewegingen.
Nee, het is dus inderdaad uitgebracht als een werk zonder geluid, waarbij je 4 minuten 33 seconden lang niets doet eigenlijk. Nu, maar het interessante aan dat werk is dat natuurlijk mensen dan gaan zeggen oké, we horen stilte, we horen geen geluid, maar eigenlijk is dat ook niet volledig correct.
Ja, want je hoort wel geluid.
Je hoort natuurlijk wel. Op dat moment... Als het voor het live wordt gespeeld, hoor je mensen kuchen. Je hoort schuifelende voeten. Je gaat misschien ook bepaalde mensen die hun zitvlak gaan verplaatsen. Ja. En dat creëert... Je hoort je eigen hartslag, je hoort je eigen ademhaling. En dat experiment dat John Cage naar voren brengt, is wel interessant om de kwestie naar boven te te brengen van, ja, bestaat stilte eigenlijk wel? Bestaat er wel zoiets als absolute klankloosheid?
Het is bijna meditatie, hè?
Je zou kunnen zeggen dat het ons een kans geeft om even stil te staan bij de zaken. En ook eventjes te gaan kijken van, ja, wat horen we nu eigenlijk werkelijk als we stilstaan bij zaken? En zijn stukjes natuurlijk heel handig of zo om te gaan gebruiken in heel die kwestie van, ja, wat is dan muziek, wat is dan stilte, wat is dan lawaai, want dat is dat er dan nog bij kan genomen worden. Van, ja, zelfs dat onderscheid is niet zo duidelijk.
Zullen we even luisteren naar, je had die live versie klaarstaan, hè?
Ja, het is een live versie van, het is een orkest.
Is al bezig?
Het is al gedaan, bijna.
Het is bezig.
Ja, het mag al komen.
De luisteraars kunnen nou waarschijnlijk niet zien, maar je ziet hier echt een concert... klaarstaan, wordt eerst geapplaudisseerd.
Gaan ze ook stemmen zo meteen?
Dus ja, ze stemmen meestal ook. En ze,
toch om te zien dat ze die stilte heel goed spelen.
Het is aan een aantal bewegingen dat John Cage het heeft gemaakt. Dus in die zin, na elke beweging...
Wacht, het gaat beginnen.
Dit is een versie voor orkest, hè? Want je kan het dus met allerlei instrumenten...
Je hebt ook een metalversie op YouTube staan. Dus waar dat een aantal echte black metal...
Zijn er ook muzikanten? Covers?
Er zijn covers. Ja, en dan komt
er wordt gestemd.
Ja, dit is niet het stuk.
Nee, ze zijn aan het stemmen.
Dat is,
dan komt de hele kwestie natuurlijk naar boven van, ja, kan je dit dan plagiaat noemen? Hè? Dat is ook een heel moeilijk. Kan je dit gaan plagiëren? Of is dat niet mogelijk?
Het is bezig.
Dus ze zijn begonnen, ja.
Mooi wel, hè?
Mooi stukje.
Nu zitten we dus aan de absolute stilte in onze vraag, wat is muziek? Thomas, zullen we nu overgaan naar het tegendeel daarvan?
Lawaai.
Van wit naar zwart. Je hebt in je playlist muzikanten staan die verschrikkelijke herrie produceren. Het meest indrukwekkende is de groep, ik weet niet goed hoe ik het moet uitspreken. Ik denk Sun O, of gewoon Sun.
Sun eigenlijk.
Er staat er nog een bolletje achter.
Ja, dat verwijst naar... Sun O is eigenlijk fout. Veel mensen zeggen vaak Sun O, maar het is eigenlijk Sun gewoon. Sun. Ja.
Wat is dat voor een groep?
Ja, dat is eigenlijk een groep die zogenaamde... Ze noemen het zelfs een soort drone-doom muziek maken.
Dat is een genre, drone.
Of doom metal, drone metal wordt soms ook wel gebruikt. Dat zijn eigenlijk... Oorspronkelijk is dat een project ontstaan van twee muzikanten die enkel en alleen met gitaarversterkers werken. Dus er zijn geen drums aanwezig. Zij treden eigenlijk op met een muur van versterkers.
En zijn er nog gitaren bij aanwezig? Of?
Ja, en zij spelen eigenlijk alleen maar heel lage tonen, die ze eigenlijk als een soort drone, zo noemen ze dat ook in de muziek. Een drone is een soort lange aanhoudende toon.
Ja, een dreun.
Een dreun eigenlijk. En die worden gewoon heel de tijd aangeslagen, die tonen. En soms wordt er ook een beetje laag gezang op gezet. Maar eigenlijk versta je daar weinig van. En zij treden op in...
Hoor.
Dit is buiten, dit is straat.
Wat zijn de klokken achter ons?
We waren over Sun bezig.
Nee, maar zij treden op in monnikenkledij. Dus zij hebben ze van die zwarte gewaden aan. En er is tijdens optredens enorm veel mist, waardoor dat er echt precies een soort...
apocalyptische sfeer.
Maar het interessante aan...
Ik denk dat ik er klaar voor ben.
Ja, het interessante aan die muziek, aan die lawaai dat ze eigenlijk, of muziek dat ze produceren, is dat zodanig hard binnenkomt in het lichaam dat het echt heel moeilijk is om die optredens uit te luisteren.
Iedereen loopt altijd weg.
Zij zoeken een soort grens op wat muziek of geluid met mensen kan doen.
Hebben ze gaan oorstoppen in?
Ja, ze gaan erover. Ze gaan over die grens.
Ja, ze gaan over de grens. Zij zijn eigenlijk een van de laatste bands die er bestaan momenteel.
Luidste.
Ja.
Er zijn mensen die bloedneuzen krijgen tijdens het concert.
Ja, er zijn gevallen bekend. Er zijn gevallen bekend van mensen die bloedneuzen krijgen, die ook, als je zonder oordoppen naar het concert gaat, dan ben je doof.
Allee, het is een vorm van euthanasie.
Dus dat is eigenlijk geluid, dat zijn trillingen van de lucht, die zo sterk zijn dat je je oren niet meer kan gebruiken om het waar te nemen. Die gaan ervan kapot, maar je voelt het met elke cel van je lijf. Kan je het laten horen? Weliswaar op prutsniveau.
Er is een live, ik heb een live versie mee. Het is natuurlijk misschien wel belangrijk om de luisteraar niet te luid te gaan zitten. Maar dit is een live set dat ze gespeeld. Ze spelen ook altijd heel lang.
Tot die vreemde zalen.
En het is voor velen ook een soort religieuze ervaring om dat mee te maken. Ik kan even in het midden van de set opzetten.
Ja. Op de radio kunnen we dat volume, wegens technische beperken, niet eindeloos optrekken. Zet thuis de radio zo
hard
als u kan.
Het heeft iets van de luchthaven.
Er is geen herkenningsapplaus, valt mij op.
Maar dat doen ze eigenlijk een uur aan het stuk.
Ja.
Maar ze wisselen wel... Als je het natuurlijk in het begin opzet en dan op het einde, dan merk je wel een soort verschil. En het interessante is dat sommige mensen dit natuurlijk vreselijk vinden, maar anderen vinden dit geweldig. Gaan er een soort... zijn echt fans die zeggen dat is voor mij een religieuze ervaring om dit mee te maken.
Maar dan is de vraag toch... waardoor die mensen die dat goed vinden en die daar intens van genieten, waardoor die... wat de elementen in die muziek zijn, die... het is niet melodie, het is niet ritme. Het is alleen maar... ja, maar wat zou de aantrekkingskracht daarvan kunnen?
Ja, het is zo, in mijn boek probeer ik eigenlijk een standpunt te verdedigen dat muziek in de eerste plaats een betekenis is. En eigenlijk geen object of ding dat bestaat buiten de menselijke ervaring. Ik denk dat muziek eigenlijk enkel in de ervaring een betekenis kan hebben.
Die je er zelf als luisteraar...
die je er zelf als luisteraar aan gaat geven. En dan ga je natuurlijk het... ja, veel mensen hebben dan een soort idee dat je dan een soort relativisme gaat verkondigen van ja, alle geluiden zijn dan muziek. Maar het is op zich wel opmerkelijk dat elke muzikale ervaring zo'n aantal, ja, zou zeggen, een aantal structuren heeft die heel kenmerkend zijn. Zo gaan mensen bijvoorbeeld vaak muziek ervaren wanneer ze er emotioneel betrokken op zijn, op geluiden. En je krijgt natuurlijk in deze context een interessant gegeven, omdat bij Sun er een aantal mensen enorme emoties gaan meemaken bij die klankervaring.
Zeg maar, begrijp ik het goed? Als ik dit lawaai hoor, als ik langs een luchthaven of een bouwwerf kom, dan is het lawaai. Als ik er een ticketje voor koop en ik ga die twee kerels op een podium kijken, dan wordt het muziek. Dat hangt
ook weer van uw instelling af. Dat hangt van uw aandacht af, van uw betrokkenheid. Het kan perfect zijn dat jij op een dag dat het aan het onweren is en je bent aan het luisteren naar die onweer, dat je zoiets hebt van, maar dat klinkt muzikaal vandaag. En dan is dat op zich... is dat
ook, ja, dus ook vogelgeluid, als ik dat heel mooi vind en opensta voor de melodie ervan, dan is
het
dat
is mogelijk, mogelijk dat je dan een muzikale ervaring beleeft, maar die kans is gewoon meestal kleiner. Dat heeft natuurlijk met een soort normaliteit te maken.
Heb je boek ook een evolutionair perspectief ontwikkeld? Want in de jongste jaren wordt er heel wat goed evolutionair biologisch onderzoek gedaan, omdat de mens is niet zomaar op deze planeet gecreëerd geweest. We zitten met een veel langere geschiedenis. En ik denk dat dat heel relevant is om te begrijpen wat muziek nu precies is. Want zingeving en zo verder heeft natuurlijk te maken met samenwerking, coöperatie. Dat kan bedoeld of onbedoeld zijn. Maar die betekenis krijgen zit vaak in die context.
Heb jij een evolutionaire verklaring waarom Sun door sommige mensen als het absolute top...
Dat kan ik zo niet voor de geest halen. Maar wat wel belangrijk is, je ziet wel dat muziek inderdaad inwerkt op zeer primaire. Muziek is emotie. Je hebt niet, en dat kan jou iets doen of niet. Sommige mensen vinden jazz leuk, anderen vinden dat ritme storend. Heeft vaak met persoonlijkheidskenmerken te maken en dus hoe je lichaam biochemisch werkt. Dat gaat echt. Ik denk dat het interessant kan zijn zonder afbreuk te doen aan alle andere aspecten. Maar omdat die culturele insteek is het denk ik heel belangrijk om net te vertrekken. En niet alleen te vertrekken vanuit dat biologisch evolutionair verhaal, maar ik denk dat daar inderdaad heel belangrijke inzichten zitten van wat muziek is en waarom het ons aangrijpt.
Maar grijp ik het goed? De bioloog vraagt zich af, wat is het evolutionaire voordeel van muziek? Zou dat dan kunnen zijn, die ene stam van mensen die muziek maakten samen, die hingen beter aan elkaar, ja, gingen
ritme,
beter samen?
Daarom is ritme zo belangrijk. Als je samen dingen moet doen, denk een mars, hè, dat je samen in hetzelfde ritme stapt, zelf moet lopen, dat is bijvoorbeeld belangrijk. Samen zingen is bijvoorbeeld bekend dat de pijngrens wordt verlegd.
Ja.
Soldaten die samen zingen, ook strijdliederen en zo verder, samen in groep dingen geluiden maken, als bijvoorbeeld andere diersoorten die in groep anderen aanvallen, het stemmen op elkaar. Je merkt dat je lichaam, als je samen zingt bijvoorbeeld, zie je dat er stoffen vrijkomen in je lichaam, die een stukje anders maakt, die coöperatief werken, maar het kan ook net tegen de anderen zijn. Dus het heeft heel veel, het zit verweven in primair sociaal gedrag.
Ja, maar dat probeer ik ook in mijn boek eigenlijk aan te halen, dat er verschillende contexten zijn waarbinnen dan muziek ervaren kan worden. En dat het heel interessant is dat er ook een soort universeel aspect aanplakt, omdat Uit onderzoek bijvoorbeeld blijkt dat muziek ook invloed heeft op foetussen. En iedereen, zwangere vrouwen weten meestal heel goed dat muziek een soort prikkel is die, waardoor dat de foetus kan gaan reageren. Die kan beginnen stampen bijvoorbeeld in de buik. Maar het is zo dat er ook onderzoek is naar gedaan dat verwijst naar het feit dat muziek dat gehoord wordt door foetussen, zelfs wanneer ze uiteindelijk geboren worden, dat een soort effect heeft gehad op die
kinderen. Ja.
En dat de kinderen eigenlijk een soort voorkeur gaan hebben voor de muziekstukken dat zij, of voor de zaken die ze hebben gehoord wanneer dat zij foetus waren.
Voorkeur niet altijd, maar dat kan altijd wel een invloed zijn. Het zijn heel complexe dingen.
Ja, het blijft toch zo dat als je dan door de muziekkeuze van je moeder bijvoorbeeld van Bohemian Rhapsody houdt, en je draait dat zelf in je huiskamer, dat je dat geweldig vindt, maar als de buren het spelen, dan is dat ellendig en dan is dat lauw.
Ja, maar daar is zelfs een heel extreem voorbeeld van. Het is zo dat bijvoorbeeld Staying Alive van de Bee Gees, toch een vrolijk, leuk nummer. Een van de meest gebruikte nummers is in militaire gevangenissen om mensen te martelen en te folteren. En dat is een van de cynischste vaststellingen die ik heb gelezen.
Heb je Staying Alive klaarstaan? Ik kan een andere plaat klaarzetten, maar ik...
Man. Kreeg, Yoko Ono.
Maar dit is ook culturele evolutie. En waarom dat je van die extreme muziekvormen kunt krijgen, dat begint biologisch, maar je kan door culturele evolutie, kan je, zoals een staart extreem belachelijk groot kan worden, kan je ook belachelijke vormen voor sommige mensen krijgen bij muziek. Dit zijn eigenlijk, ik denk dat culturele evolutie, gebed in die biologische evolutie, absoluut een kader hoort te zijn om dit soort fantastische fenomenen goed fundamenteel te vatten.
Ja, Thomas Serien heeft een boek geschreven dat gaat over filosofie van de muzikale ervaring en het heet Klank. Thomas, geweldig interessant.
En
dankjewel.
Dus de Bee Gees martelen. Psychologisch martelen met de Bee Gees.
Doe maar, Thomas.
Ja.